De drie dichters, of de duurzaamheid der poëzie, zoals het zelfs mooi heet, van Geert van Istendaal. Daar gaan we het ook even over hebben. Want meneer van Istendaal, hoe kwam u tot dit verhaal? Waar komt de inspiratie vandaan?
Ja, dichters koesteren vaak de illusie dat hun werk voor de eeuwigheid geschreven is. Nu, de man die gisteren, als ik zo mag zeggen, gestorven is, Hugo Claus, dat is niet de geringste. Die spotte daar altijd mee. Die zei als over 100 jaar een minnaar het in het oor van zijn minnares fluistert. Dan ben ik al gelukkig genoeg. En ja, natuurlijk is niets voor de eeuwigheid. We hebben geen voorstelling van de eeuwigheid. En dus voer ik twee dichters op. Die elk op hun manier proberen zich te vereeuwigen. En de ene slaagt aanvankelijk zeer goed en de andere is een volkomen fiasco. Maar uiteindelijk wordt de zeer geslaagde en bewonderde dichter kandidaat Nobelprijs en zo. Wordt ook vermoord. En dan maak ik een sprong in de tijd, want het gaat over drie dichters natuurlijk. Ja. Dan maak ik een sprong in de tijd om dus die eeuwigheidsaspiraties van de dichters, die eeuwigheidsillusie van de dichters, drastisch, maar dan ook heel grondig te relativeren. Een paar duizend jaar, de aarde is onbewoond en er komt een ruimteschip van een andere planeet. En die hun denkcategorieën zijn totaal anders. Maar ze vinden een paar objecten en ook een boodschappenlijstje. En nu, op die andere planeet hebben ze op een rare manier ook wel dichters. Een beetje een soort subversieve kerels of vrouwen. En die maakt van het boodschappenlijstje een gedicht en wordt prompt ook verbannen naar een vreselijke planeet, alwaar hij dan op een weer heel andere manier, zoals u gehoord hebt, poëzie maakt. En dus poëzie wel eeuwig, maar het werk van de dichter niet.
Nee. En dat is duidelijk een idee dat u aanhangt. En met welke van de twee voelt u zich, want u dicht zelf, met welke van de twee, Leander of Kevin, voelt u zich het meest verwant? Of zijn het allebei afscheidingen van u?
Ik heb wel een neiging om naar de grote te gaan. Maar ik kan die wat beheersen, ook dankzij mijn omgeving en zo. Ik heb absoluut geen enkele aandrang om in een andere taal dan het Nederlands te schrijven. Het is mij al gevraagd, waarom schrijf je niet in het Frans bijvoorbeeld? Nou, dat had gekund, er zijn er nog die het gedaan hebben en die het doen. Dus ik voel mij verwant met geen van beide. Het zijn geen afsplitsingen, het zijn mogelijkheden. Natuurlijk. Misschien voel ik mij nog het meest verwant met de derde, die dan uiteindelijk slakkensporen trekt. Ja. Trouwens, die slak, dat is helemaal niet origineel. Dat is het symbool dat graag gehanteerd wordt door Günter Grass. Hij heeft ook een dagboek van een slak geschreven en zo. En dat vind ik een heel mooie metafoor, een heel mooi beeld. Want vaak schrijf je gedichten heel langzaam. Ik bedoel, dat kan jaren duren of maanden. Het kan ook bliksemsnel. Maar dat zijn toch echt wel de genadige uitzonderingen, hoor. Meestal is het jarenlang gepruts en geveil en geslijpen en wegleggen en in prullenbakken gooien en zo. Dat is het meestal.
Is het worstelen voor u of is het meer ambachtelijk?
Ambachtelijk, hè. Maar een ambachtsman worstelt wel met zijn hout, zijn stenen, zijn deeg als die kok is, of zijn groente, hoor. Natuurlijk verwerf je een zekere handigheid, maar daar moet de dichter altijd voor oppassen. Als het te makkelijk gaat, als je te handig wordt, dan loop je het risico dat je de inhoud ondergeschikt bent aan de vorm. En de twee moeten in elkaar klemmen, als het ware. De twee moeten elkaar opjagen, moeten voortdurend alert blijven voor elkaar.
Dus u schrijft niet voor de eeuwigheid. Het gaat ook soms best moeilijk. Toch blijft u dichten. Wat is de passie? Oh, wat vindt u erin?
Dat is jeuk, hè. Dat is jeuk. Dat is jeuk of moeten hoesten of zo. Wel ja, of honger. Dat is het. En dat is iets in je hersens natuurlijk. Vroeger noemden ze dat de muzen of de goden of de engelen of ik weet niet wat allemaal. Dopamine. Ik weet het niet. Het is zo. Jeuk, ja. Moet krabben waar het jeukt. Dat is het eigenlijk. En het is dus een hoe zou ik het zeggen, een bijzonder ingewikkeld soort schurftmeid die je de jeuk bezorgt.
En die je niet kunt verjagen, die altijd blijft.
Ja, af en toe kun je verjagen. Als je tevreden bent over een gedicht, laten we zeggen definitief, als dat al zou bestaan, dan is het beest, heeft het beest een DDT geslikt. En voor de rest is het dan, ja, het komt terug.
Ja, ja.
En soms, stel je dat dan voor, soms zit je te wachten op die jeuk en wil je die hebben. Ja. Een beetje zoals de alcoholist wacht op de dorst, om zich dan een stuk in zijn kraag te kunnen drinken.
Moet ik me dat voorstellen? Zit u hier dan achter uw bureau of gaat u dan juist...
Nee. Dit overvalt je op de raarste plekken. Ja. Je loopt dus, vraag het maar aan andere dichters, voortdurend met van die rare papiertjes of notitieboekjes in je zak. Op alle tijdstippen ook. Het is 's nachts, 's morgens, 's middags. Als je aan het eten bent, soms in een gesprek.
Ja.
En dan moet je dat opschrijven. Het ellendige daaraan is dat als je dat dan een paar dagen later opnieuw bekijkt, wat je dan snel neergekrabbeld hebt, dat in 9 gevallen op 10 totaal waardeloze rommel is die je beter meteen weggooit.
Dat hoor ik vaker.
Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat, laten we zeggen, 1 regel, de beginregel of niet de beginregel, gegeven wordt. Dat is waar. En als je heel veel geluk hebt, als je heel zoet bent voor de muze, dan geeft ze jou 2 regels bijvoorbeeld.
Ja.
En het gaat niet met begrippen, het gaat met woorden. Hè? Zoals een meubelmaker met hout werkt, werk jij met woorden eigenlijk? Is dat je hout waarmee je werkt?
Ja. Heeft u daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld van een recent gedicht?
Bijvoorbeeld, ding is deze week verschenen. We kregen, dus verschillende dichters, een opdracht om een gedicht te schrijven over de voorbije regeringscrisis sinds 10 juni 2007. Wat schrijf je dan? En opeens stond daar een zin. Het was om zondagmiddag. Ik was eventjes gaan wandelen. En ik had moeten haasten, want het begon hard te regenen. En ineens stond daar een zin die op dat moment heel verklaarbaar was. En als die zin alleen maar hoorden wij dat moment ook helemaal banaal. Het regent op mijn stad. Ja, je kijkt naar buiten, het regent op mijn stad. En dan kreeg ik ineens de tweede regel, die ik niet verwacht had. Het regent op de talen van mijn stad. En dan ging het snel. Want dan heb je oude talen, nieuwe talen, het regent in mijn land, en zo kun je doorgaan. En dan kun je de talen door de regen laten lopen, hand in hand of niet hand in hand, juist. Dat was ineens klaar. En daarna moet je dan wat prutsen, hè, om de onvoorzichtigheden, de al te gladde overgangen een beetje op te ruwen, of juist omgekeerd. Maar dat is dus echt ambachtelijke werk. Maar dan, dat is toch een onwaarschijnlijk banale regel, het regent op mijn stad. Ja.
Ja.
Maar dan merk je ook in dit geval dat rijmwoorden, waar het Nederlands doorgaans erg gierig op is, dat die vanzelf komen.
En die u ook veel gebruikt, rijm.
Ja, ik gebruik dat vaak. Ja. Gebruik dat vaak, ja. Het sluit mooi af. Het zijn sleutels op de kistjes. Afgelopen. Zo zit het. Daar kun je uren over doorzeuren, hoor, over rijmen. Het Nederlands is er arm aan rijmen.
Ja.
Het Frans is zo rijk aan rijmen dat het niet meer leuk is. Er is een Franstalige collega dichter die me eens gezegd heeft: ja, jongen, er is ook geen zak aan. Je kunt er ook geen relief mee geven aan je gedicht. Je kunt het ook niet een beetje laten schitteren. Vandaar dat grote dichters als Valéry of Baudelaire niet zomaar een eindrijm gebruiken, maar daar dan nog rijmen in het midden van het woord aan toevoegen. Riem très 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 riche noemen ze dat, hè? Heel heel rijke rijmen.
Ja.
Om het een beetje moeilijk te maken. Een beetje kunstmatig, want poëzie is natuurlijk zeer kunstmatige taal. Maar in Nederlands moet je met het omgekeerde rekening houden, dat met rijmdwang. daar moet je echt mee oppassen dat het niet al te kunstmatig wordt. En dus de hele grote mensen, zoals Hugo Claus, die beginnen daar dan weer mee te spelen. Met een beetje flauwe rijmen, hè, waarmee ze om de oren slaan. Ja.
En toch ruimt u dicht in het Nederlands. Ja. U bent hartstochtelijk bepleiter zelfs ook van het Nederlands. Ja, ja. Terwijl u les heeft gehad in Frans, dus je zou zeggen...
Hè, en, nee, maar mijn school was in Nederlands, hoor.
Dat is alleen maar Franse les.
We hadden 5 uur Frans per week. Ja. Wat wel waar is voor mijn generatie in dit land... dat is dat mijn generatie onnatuurlijk veel Frans om zich heen hoorde en zag en las... Toen ik 17 jaar was, wat was mijn muziek? Jacques Brel, Brassens, Barbara, Aznavour, Adamo in de Slagers. Ja. Alles was Frans en een beetje bouwden wij de grote Ramse Shaffi daarbij. En pas een beetje later was er een vriend die ouder was in jaren, zoals Boudewijn de Groot zingt, die mij Bob Dylan en de Beatles leerde waarderen. Maar alles was Frans. Als je dat vergelijkt met jongeren vandaag, in Vlaanderen, niet zozeer in Brussel, in Vlaanderen. Alle referenties zijn Anglo-Saxisch, zoals overal.
Ja, net als in Nederland.
Zoals zelfs in Frankrijk wordt het zo. Maar bij ons was het Frans de imperiale taal. Ja. Dat was zo. En op het moment zelf verzet je daar geweldig tegen. Terwijl je toch goed leert, hoor.
Ja.
En dan daarna ben je dus zo dankbaar als een kind, omdat je dat gratis zo meegekregen hebt. En het is een tweede vel, het is geen tweede moedertaal, dat mag ik niet zeggen. Maar had ik beslist, zo een jaar of 40 geleden, dus toen ik 20, 21 jaar was, had ik beslist, ik ga in het Frans schrijven, dan was dat zeker gelukt.
U heeft dat niet gedaan?
Nee, ik heb het dus niet gedaan. Nee. Het is waar, en soms zit ik een beetje te kniezen, waarom heb je dat nou niet gedaan? Ja. Waarom heb je dat nou niet gedaan?
Misschien de invloed van uw jeugdjaren, want u bent de eerste paar jaar van uw leven, heeft u in Nederland gewoond?
Ik ben geboren in Brussel. Ik heb in Nederland leren praten. Dat is waar, hè. Leren praten, fietsen en lopen.
Niet volgorde?
Nee, lopen, praten, fietsen. Lopen, praten, fietsen was de volgorde. Misschien is het dat. Ik kom nog altijd erg graag in Nederland. Het is, ik zou er heel goed kunnen leven, maar ik zou ook in Frankrijk kunnen leven. Ik weet het niet. Nu, Franstalige vrienden van mij zeggen, dichters, jongen, blijf toch in het Nederlands schrijven. Die taal van ons is helemaal niet geschikt voor poëzie. Nou, dat moet je zeggen als je Rimbaud en Baudelaire en Apollinaire in je eigen taal hebt. Onze taal is veel te abstract en te dun, te precieus. Jullie taal is modder, is viezigheid, is sensueel, is vlees. Daar is wel iets van, dat geef ik toe. Dat geef ik grif toe, ja.
Nou, al met al bent u een warm pleitbezorger van die Nederlandse taal, hè?
Ja, zeker. Ik vind het een heel mooie taal, ja. In het Frans zegt men on investit une langue, dus je investeert in je taal. Je stopt daar dingen in, maar de taal geeft ook een heleboel geschenken terug. En dat houdt niet op, denk ik. Als het ophoudt, dan val ik dood.
En waar gaat u vanuit bij uw gedichten?
Ik moet goed vinden.
U moet het goed vinden.
Ik moet het goed vinden.
Schrijf voor uzelf.
Ja, dat is het enige. Ik moet het goed vinden, ja. En dat kan heel helder zijn. Dus helemaal niet moeilijk. Maar ik kan even goed buitengewoon hermetisch zijn. Ik merk dat bijvoorbeeld een aantal gedichten van de 50ers, Cibrum Pollet en zo, die in hun tijd heel duister werden gevonden, dat die nu ineens heel duidelijk zijn. Pas op, er zijn ook gedichten uit de middeleeuwen. Er is een hele traditie, bijvoorbeeld in de Franse poëzie van Trobar Clous, in de Occitaanse poëzie, van het gesloten dichten. Hè? En ja, dat blijft vandaag de dag nog altijd moeilijk. En niet zozeer omdat je de middeleeuwen niet goed kent. Dat was ook bedoeld om raadselachtig te zijn. Ja. Maar ik hou wel van raadsels.
Dus af en toe schrijft u ook gewoon raadselachtig?
Ja, tuurlijk, ja. Zo gaat dat. Ja. Dat heb je niet in de hand.
Nee.
Dat heb je niet in de hand, nee.
En waar komt dat schrijven bij u vandaan? Lag dat voor de hand door uw opvoeding?
Ik heb sociologie gestudeerd.
Nee. En nog eerder, thuis?
Ja, thuis wel. Thuis hadden we heel wat boeken. Hoewel mijn vader niet eens de middelbare school heeft afgemaakt. Want dan had hij naar het klooster moeten gaan en dat wilde hij niet. En mijn vader schreef ook gedichten. Maar mijn vader heeft dat dan opgegeven voor zijn beroepsleven. Dat was te druk. En hij noemde zichzelf een zwijgende dichter. Een beetje onzin. Nu, hij bleef gelegenheidsgedichten schrijven. Als hij dan naar een diner ging of zo, dan schreef hij op papieren tafellaken, schreef hij dan een sonnet. Kon hij zo.
Ja.
In het Frans, het Duits, het Engels, het Nederlands. Soms. Ik heb één gedicht van hem ontdekt in 14 regels, 6 talen. Dat deed hij dan. Dat was sport, hè?
Ja.
Dat was gewoon sport, een soort.
Bizar.
Ja. Dat deed hij dan graag, ja. Maar hij heeft me dat dan later gezegd, toen ik zelf dan werd uitgegeven, heeft hij gezegd dat een van de grote offers was die hij gebracht had in zijn leven. Dat had het opgeofferd aan katholieke sociale actie. Hij was een vakbondsman van de katholieke vakbond. En nu ben ik bezig...
een boek over hem bezig.
Ja, met een boek over hem, ja.
Ja.
Ik zit dus in een archief waar alles samen zit. Daar zit ik te studeren. En af en toe merk ik dan, want die man is de hele wereld rondgereisd, dat hij zo'n beetje overal waar hij komt, ook altijd gaat kijken naar de poëzie. Dat was dus blijkbaar sterker dan hemzelf. Hij kon dat niet laten. In Angola, in Chili, de Aziaten lagen hem niet zo. Dat vond hij een beetje te ingewikkeld. Maar ja. En die liggen hier ergens in de kelder. Hij heeft honderden sonnetten geschreven. Ja. Uiteindelijk, op het einde schreef hij alleen maar sonnetten. Want dat kende hij en dat was makkelijk. Hup, en dat schreef hij zo. En toen hij 80 werd, want hij is al 5 jaar dood. Toen hij 80 werd, heb ik een heel klein boekje, een bloemlezingje, gemaakt van zijn gedichten. Dat was een verjaardagscadeau voor hem.
Ja.
Maar hij wist het zelf ook wel, hoor, want hij heeft zelf mede selectie gedaan. En hij was al aan het dementeren gedeeltelijk, maar hij was buitengewoon streng voor zichzelf. Dan werd hij ineens helder. En dan had hij geen genade voor alles wat voor hem van mindere kwaliteit was. Weg ermee. Dus, ja.
Bijzonder.
Ja, dat is eigenaardig.
Ja, ja, ja.
Hoe hersens werken, ja, ik weet het niet. Maar,
En inspireerde u dat als kind, denkt u?
Ja, dat weet je niet.
Weet je niet,
dat weet je niet. Wat ik meegemaakt heb is dit. En dat is toch wel heel ingrijpend, denk ik. Toen ik 17 jaar was, gaf hij mij een boek en hij zei, dit moet je lezen, zei hij. Dat waren gedichten van Hölderlin in het Duits. En ik had toen net 1,5 jaar Duits gekregen op school, 1 uur per week. Dus ik kende geen Duits.
Nee.
Natuurlijk niet. Nu lijkt dat wel wat op Nederlands, maar kijk daarvoor uit. En ik las dus die gedichten. Snap je de helft? Misschien niet eens. Misschien niet eens. Maar dat effect van een vuistslag, dat was ongelooflijk indrukwekkend. Dus nu ook een van de allergrootste dichters. Dat weet je dan daarna. En ik denk dat het effect verhoogd werd omdat ik de taal niet kende. Al de rest kon ik in alle vrijheid, zonder enige verantwoording af te leggen, opvullen. dat is natuurlijk ook de droom van een puber. Hè? De wereld van de onbeperkte vrijheid. Omdat je hele volwassen leven nog voor je ligt. Dat hele open zee ligt nog voor je, van het volwassen leven. En dat ben ik nooit vergeten.
Nee.
Want nu ben ik hem aan het vertalen, eindelijk. En dat is dus verdomde moeilijk.
Ja.
Dat is bijna onmogelijk. Hè. En het rare is, dat effect, dat is het buitengewoon aangrijpende, dat je de strot dichtknijpt, heb je later nooit meer met niemand. Met geen enkele andere dichter. Ten eerste ben je natuurlijk heel ontvankelijk. Je wil nog van alles opslorpen. Je bent niet verzadigd. Ten tweede, wat ik net zei, je snapt maar de helft, dus de rest vul je aan. Ja. Ik heb het een beetje gehad, nog niet zo lang geleden, 5 jaar geleden of zo, met Cesare Pavese. Toen ik nog niet zo goed Italiaans kende en het ook begon te lezen. Daar had je ook wel behoorlijk zwaar effect. Maar toch niet helemaal zo.
Nee.
Ja, je bent geen 17 jaar meer.
Maar waar de een wellicht daardoor denkt van dat is zo mooi, zo onevenaarbaar, dat hij nooit zelf een letter op papier zal zetten.
Ah, dat is
met u het wel gaan doen.
Ja, maar veel later.
Veel later.
Pas. Veel, veel later. Ja. Dat heeft effecten gehad. Ik bedoel, dat heeft gevolgen gehad. Ik was 8 jaar later pas. Ah. 7, 8 jaar later. Nee, dat heeft mij...
Als ik weerhouden misschien.
Ja. Zo, natuurlijk. Het heeft me echt tegengehouden. Ja. Ik zei van, ik zal nooit een letter op papier zetten, maar blijkbaar, ja goed. En die eerste dingen waren niet goed, hoor.
Nee.
Die waren helemaal niet goed.
Zijn ook niet uitgegeven, of wel?
Ja, er is één bundeltje veel te vroeg uitgegeven, 1978, dat had ik nooit mogen doen. En dan de eerste echte goede was 1983.
Ja. Plattegronden, geloof ik, hè?
Nee, dat was 87.
Later.
De Iguanen was van Bernissaar. Ja. In 83, bij de Arbeiderspers. Ja.
En toen wist u, ik zit op de goede weg?
Nee.
Of weet je dat nooit?
Nee, ik wist dat niet zo erg, of ik op de goede weg zat. Ja, ik zag wel dat het een beetje lof kreeg. Hè?
Ja.
En dat je ook eindelijk eens een echte goede uitgever kreeg, Theo Sontrop, destijds bij de Arbeiderspers. Daarna heb ik nog heel wat geploeterd over die plattegronden. Ja. En daarna weet je dat je op weg bent. Maar of dat echt een goede weg is, dat durf ik niet zo te zeggen. Nee.
Maar het is in ieder geval een weg waar u wel op doorgaat. U stopt niet met dingen.
Nee, voorlopig niet. Nee, voorlopig niet. Ik zal wel zien. Ja. Ik laat ook altijd alles nakijken. Ik laat alles nakijken door een paar strenge mensen. En er zijn dus gevallen geweest dat waar ze zeiden, dit moet je helemaal weggooien, jongen. Dit lijkt nergens naar. En dan wil ik dat niet weggooien, uiteraard. Dan kom je naar huis en dan schrijf je het helemaal opnieuw. Op een totaal andere manier. Ja. En dat is bijzonder goed.
Ja.
De genadeloze vriend is de goede vriend. Ja.
Zij schrijft een boek over uw vader. Vanwege wat hij betekend heeft voor de katholieke vakbond.
Ja. Hij is een buitengewoon boeiend man. Hij komt uit een heel proletarisch gezin. Hij is geboren in een vluchtelingenkamp, om te beginnen. In de Eerste Wereldoorlog. Ik ben dus in Engeland. Ik ben dus, volgens de Nederlandse wetgeving ben ik een allochtoon. Namelijk, een van mijn ouders is geboren in het buitenland.
Ja.
De Europese Unie bestond nog niet, dus echt buitenland. Hij was zelf een allochtoon, want ik weet niet of zijn vader, maar zijn grootouders van vaderskant waren Nederlanders en Française. En bij zijn grootmoeder was zijn grootouder een Duitser. Was zijn grootvader een Duitser. Dus hij was ook nogal allochtoon. Hij zegt trouwens ergens, hij schrijft ergens, we hadden nooit over vreemde talen thuis, over andere talen.
Ja.
Goed.
Zegt wel wat, hè?
Ja, nee, hij sprak er zelf 7. Mooi. Zijn vader was eigenlijk een soort halve anarchist, communist, maar absoluut anticlericaal. En hij zelf heeft de beslissing genomen om naar de kerk te gaan toen hij 6 jaar was.
Zo.
Dat is hij heeft zijn eerste communie alleen gedaan. Dat is heel eigenaardig. Dat is heel, heel, heel eigenaardig. En hij heeft dat ook volgehouden tot op zijn sterfbed. En dan is die, hij mocht dus zijn middelbare school niet afmaken, hoewel hij de beste van de klas was, want hij moest dan naar het klooster gaan in het laatste jaar. Dat wilde hij niet. Dat was in volle economische crisis van de jaren 30. Ja. Heeft hij een beetje her en der gewerkt. Dan is hij bij de vakbond gegaan. En toen hij 20 was, was hij secretaris van het hotel in Antwerpen. Dus meteen bij de hoeren. En bij echte gangsters. Goed. De oorlog heeft hij een beetje verstopt gezeten, hebben ze zich wat gedijst gehad. Na de oorlog is hij in 1947 dan naar die internationale afdeling gegaan, die toen beperkt was tot West-Europa. In Oost-Europa had je de communisten, in Duitsland had je alleen maar de sociaaldemocraten enzovoorts. Vooral Nederland, België, een beetje Frankrijk en Zwitserland, dat was het dan. In Spanje was het fascisme.
Ja.
En hij heeft gezegd, dit kan helemaal niet. Jongens, in de jaren 50, dus ik heb dingen gevonden van 1952, 1951, zegt hij, jongens, de wereld is één. wat je nu hoort altijd. Ja. De wereld is één. En dat komt door techniek en wetenschap, zei hij. En dat, de wereld is één en wij zijn een minderheidje. Dat waren revolutionaire inzichten. En hij is dan vakbonden gaan oprichten in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië. Dat was dus het ICV, de Internationale Christelijke Vakbeweging, die nu niet meer bestaat, hoor, die opgegaan is in het grotere geheel. En hij betrok daar Mohammedanen bij en boeddhisten en hindoes en zelfs Afrikaanse heidenen. Tot afgrijzen natuurlijk van zijn bestuur. Die zeiden, wat is dit? Ja, ja, nee, een protestant, hè. Dat had je toch wel. Ja. Ja, die hadden er allebei op hun manier moeite mee. Die vonden dat deed je niet. En hij bleef dat maar doorzetten. Ja. En dan was hij een van de allereerste niet-priesters, leken dus. Die op het Tweede Vaticaans Concilie binnen mocht.
Sorry.
Ja. Ja. En heeft zijn hele leven dus daarop gehamerd. Jongens, de wereld. Hij was de eerste die zei in de jaren 50... de helft van de wereld heeft honger. Dit kan helemaal niet. Dat kun je niet maken. En dat, hij bleef de mensen een geweten schoppen. Ja. Hij is altijd blijven doen. En dat is wel vrij indrukwekkend.
Nou, inderdaad.
Ik ben helemaal niet gelovig. Dat is trouwens een van zijn grote... een groot leed voor hem geweest. Daar heb ik hem heel veel pijn mee gedaan. Maar uiteindelijk hebben we elkaar dan toch wel gevonden... Maar hij ging dus praten met, stel je voor, in de jaren 50 onder een palmboom in Afrika, met al die mensen waarvan een deel analfabeet was. En hij praatte met hen in parabels en spreekwoorden. Dat ging hij doen. En hij had het altijd over frère, brother, hermano in Zuid-Amerika. Altijd. En ik heb hem een aantal keren aan het werk gezien, zo, praten met mensen. En hij had een ongelooflijk inlevingsvermogen. Ook in de tijd dat iedereen de negers nog als halve wilde beschouwde en Zuid-Amerikanen als gevaarlijke messentrekkers en de Aziaten als het gele gevaar. Ja. In die tijd, ja, goed. Nee. Hij ging, hij zei, kom, dit zijn mijn broeders en zuster. Mijn zuster was een beetje minder toen. En wij werken samen jullie moeten het zelf organiseren. Ja. En zo deed hij dat. En dat was revolutionair.
Maar is dat niet heel erg moeilijk om als zoon over zo'n vader te schrijven?
Ja, dat is moeilijk.
Waarom doet u het dan toch?
Omdat het een uitdaging is, omdat ik het de moeite waard vind. Hij is dat waard, vind ik. Ja. Het mag wel eens, ook om de lezer aan het verstand te brengen. Geachte lezer, denk nou niet dat je vandaag het warm water hebt uitgevonden. De mensen zeiden dat al 50 jaar geleden. Misschien uitzonderlijke mensen. Dat is wel waar, maar het bestaat al heel lang. Het bewustzijn van de eenheid van de wereld en dat Europa maar een klein onderdeel is en dat je die wereld niet fatsoenlijk georganiseerd krijgt zonder een minimum rechtvaardigheid, dat bestaat al heel lang. En dan wil ik hem ook wel belichten als zwijgende dichter. Die dingen.
En dan hoofdstuk over. Een vader zoeken.
Wat?
Een vader zoeken. Het zoeken naar de vader.
Of vader zoeken. We hebben niet zoveel gepraat, dat is wel waar. Je moet. Het mag geen heilige leven worden.
Nee.
Dat is onzin. Ook geen afrekening. Want daar ben ik heel streng in. Dat had ik maar moeten doen terwijl hij nog leefde. Dan had hij terug kunnen praten en mij om de oren slaan. En, het touw waarop je danst is wel heel dun en heel slap. Geen heilige leven. Het mag bewonderend zijn, natuurlijk mag bewonderend zijn. En ik ga ook heel persoonlijk zeggen wat ik verkeerd vond. Maar ik ben tot de vaststelling gekomen dat ik een veel slechter mens ben dan hij. Veel slechter. Oh mijn god. Ja.
Daar zullen we u dan maar aan laten gaan werken. Dank u wel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.